Nou, ik denk zelfs uit de reflex dat hij haar gewoon onmiddellijk uit het bedje heeft getild. Om bij zich te voelen. Hij wilde haar natuurlijk gewoon meteen dicht bij zich voelen. En stond toen bij mij in de kamer en zei, joh, volgens mij is ze er niet meer.
Je hoorde Rivka Otto. Ik kwam met Rivka in contact nadat mijn 7-delige podcastserie over het werk op een plaats delict gepubliceerd was. En Rivka benaderde mij met de volgende boodschap.
Wat ik lastig vind is dat het steeds over plaats delict gaat. Want wij hebben het zelf meegemaakt en dan voelt het niet fijn als het een plaats delict blijft heten. Ook als later is vastgesteld dat het een natuurlijk overlijden betreft.
Als je de vorige afleveringen nog niet hebt gehoord, zou ik je aanraden om die eerst te luisteren. In de serie leer ik alles over het werk op een plaats delict. Ik leer alles vanuit de kant van het werkveld. Maar er is ook een hele andere kant. De kant van Rivka. In de eerdere afleveringen spreek ik onder andere uitgebreid met Frits Woning. Frits werkt al meer dan 30 jaar bij de GGD regio Utrecht als forensisch arts. En in die tijd heeft hij honderden lichamelijke onderzoeken gedaan op lichamen waarbij het niet meteen duidelijk was hoe deze overleden waren. En zo kruisen de levens van Rivka en Frits zich voor de eerste keer.
Ja, ik kreeg een oproep die ochtend. Het was 8:15. Eigenlijk had een collega van mij de nachtdienst tot 8:30. Maar goed, hij had een andere afspraak en ik had de dagdienst. Dus ik ben er naartoe gegaan. En ik denk dat ik daar zo om 8:30 ongeveer op de stoep gestaan heb.
Ik ben nabestaande. Mijn dochter is in 2011 overleden. Ze is geboren met een zwangerschap van 28 weken en 5 dagen. En heeft 4 maanden op de intensive care gelegen. En een lange periode in het ziekenhuis hadden we haar uiteindelijk mee naar huis gekregen. Nog wel met de nodige ondersteuning. Dus bijvoorbeeld zondevoeding, omdat ze niet zelfstandig kon eten. En toen hebben we er 8 weken thuis gehad. Dus alles bij elkaar was ze 6,5 maand oud toen ze overleed. Dus ze was vooral heel zwak toen ze werd geboren, want toen woog ze 1100 gram. En werd er ook onderzocht wat haar allemaal mankeerde. En dat was nogal een waslijst. Een van de dingen was is dat haar hart niet links lag, maar rechts was aangelegd. En daardoor had ze ook te weinig longcapaciteit. Maar dat was wel een van de duidelijke dingen die we dus ook al wisten. Dus ook bij de 20 weken echo, dat is ook een medische echo, wisten we al wel dat er zorgen waren rondom haar ontwikkeling. Op dat moment was er geen reden, gelukkig, om in te grijpen en de zwangerschap af te breken. Dus we mochten haar gewoon, voldragen. Alleen dat voldragen, dat is dus een beetje mislukt. Want ze kwam wel fors eerder dan we hadden gedacht. En dat hielp natuurlijk niet. Want dan heb je al allerlei gezondheidsuitdagingen en dan word je ook nog eens te vroeg geboren. Dus dat was heel lang heel spannend of ze het zou halen en of dat het toch niet zou lukken om haar leven de moeite waard te maken. Hè? Want dat is natuurlijk ook een beetje waar je naar zoekt als ouder. Je wil ook dat je kind een gelukkig leven tegemoet gaat en dat het geen ondraaglijk lijden is. Dus daar hebben we 4,5 maand heel veel zorg om gehad. En toen we ermee naar huis kregen, was ze voor ons dus niet meer klein en kwetsbaar, maar heel erg ontwikkeld. En we hadden er alle vertrouwen in dat het gewoon helemaal goed zou komen met haar.
Ja. En dan gaat het de eerste periode goed thuis met haar. Dan geef je haar eten of ja, zonnevoeding, zo goed en kwaad als dat kan.
Ja.
Heb je er dus vertrouwen in?
Ja.
En dan gaat het opeens uit het niks misschien voor je gevoel?
Ja, nou helemaal uit het niks is het denk ik niet geweest. We hadden dat weekend al wel door dat ze echt niet lekker was. Ze had een paar slechte dagen. Hè. Dus ze was heel hangerig en een beetje jengelig. En nou ja, wat je als alle ouders die een kleine baby hebben en bezorgd zijn, die gaan bijvoorbeeld koorts meten. Hè. Je gaat op onderzoek uit. Koorts had ze niet. Dus ja, we hebben haar gewoon verzorgd en gekoesterd. Maar we hadden geen enkel vermoeden dat ze heel ziek was, omdat daar dus ook geen indicaties voor waren. We hadden ons ook wel voorgenomen van, we hebben nu een gezond kind, weliswaar met een aantal extra zorgen, maar het is verder een gezond kind en we willen haar dan ook zo behandelen. Dus we willen niet als overbezorgde ouders bij elk kuchje naar het ziekenhuis rennen. Maar ja, toen was het dinsdagochtend rond 7:00 eigenlijk het moment waarop mijn vriend eigenlijk altijd, want die moest werken, ik had nog verlof. En toen ontdekte hij dat ze niet meer leefde. Toen ineens was dat voor ons dus heel plotseling. Als we dat vermoeden hadden gehad, dan waren we natuurlijk naar het ziekenhuis gegaan. We hadden alle vertrouwen in dat ze gewoon net als elke baby een keer een vervelende dag had. Ja.
Dan treft jouw vriend dan haar overleden aan.
Ja.
Dan, ik kan me zo voorstellen dat het schrikken is. Je hebt geen idee wat je moet doen.
Klopt.
En uit een reflex belde jij of hij...
Ik denk zelfs uit de reflex dat hij haar gewoon onmiddellijk uit het bedje heeft getild om bij zich te voelen. Hij wilde haar natuurlijk gewoon meteen dicht bij zich voelen. Dus hij heeft haar opgepakt uit bed en stond toen bij mij in de kamer en zei, joh, volgens mij is ze er niet meer. En toen was er natuurlijk even paniek, grote schok en paniek. En ja, wat doe je dan? Je weet eigenlijk zelf ook wel, dit kindje leeft niet meer. Maar ja, wie bel je? Dus toen hebben we 112 gebeld. Ja. Of Ilko heeft 112 gebeld.
Jouw vriend, ja. Ja.
He, je weet natuurlijk, je hebt dit nog nooit eerder meegemaakt. Je hebt geen idee wat er gebeurt. Vanaf het moment dat hij belde, wist ik, we zitten in een soort protocol. Want we werden meteen al aan de praat gehouden door die mevrouw van de 112-centrale. En die ging allemaal vragen stellen van, kan je nog dit en kan je nog dat? En natuurlijk met het idee om haar dus nog te kunnen reanimeren en op afstand hulp te geven bij dat reanimeren. Maar wij hadden de conclusie dat ze was overleden echt al wel getrokken. Ik zei ook nog tegen hem, ik zeg, hang maar op. Verbreek maar gewoon de verbinding, hang maar op. Ze weten waar ze moeten zijn, ze zijn onderweg. We hebben nu nog heel even zonder dat er allemaal, toeters en bellen. Zonder dat je precies weet wat die toeters en bellen gaan zijn, voel je wel aan. Straks wordt de regie overgenomen, zeg maar. En nu zijn we nog even met elkaar. Maar goed, Ilko heeft niet opgehangen. En uiteindelijk stond er dus toen, volgens mij als eerst dus inderdaad de ambulance. Die kwam echt met sirene de straat inrijden. Al vrij snel kwam er ook politie. En gingen natuurlijk ook wel uitleggen. Maar ja, dat is voor mij in een soort roes aan me voorbij gegaan. Omdat je natuurlijk, je bent in shock en je zit apathisch op de bank. In mijn herinnering kwamen er steeds meer mensen onze huiskamer binnen. Die ons vertelden wat ze gingen doen en wie er nog zou komen. Ja, zaten wij beneden. Terwijl Meerte, zo heette onze dochter, boven was. En, want die hadden we wel weer terug in bed gelegd. Eigenlijk ook op verzoek volgens mij van de ambulancebroeder. En wij zaten beneden. Wij zaten beneden op de bank. Maar goed, uiteindelijk bel je natuurlijk ook familie. Mijn ouders zaten natuurlijk al vrij snel ook bij ons op de bank om ons te steunen. En ik herinner me wel dat er toen een man in uniform, een wat jongere agent, die ook best wel was geschrokken, maar die bleef wel bij de deur staan. Dus er was geen rood-wit lint, maar er stond wel een agent in uniform beneden bij de deur. Die hield zeg maar in de gaten wie er wel of niet naar boven ging, waar zij was.
Ja. Ja. En op dat moment, dat heb ik dan een beetje geleerd denk ik in de serie, is dat een plaatsdelict?
Ja.
Omdat het misschien nog onduidelijk is wat er precies gebeurd is en er in ieder geval iemand is aangetroffen die overleden is. Dan begint het onderzoek en het proces van de schouw.
Ja. Ja.
Bij jullie thuis was dat al?
Dat was bij ons thuis, ja, want ze was gewoon thuis in haar wiegje overleden. En wij mochten dus wel beneden op de bank blijven zitten. Ik was volgens mij ook nog niet eens gedoucht. Ik kwam net mijn bed uit en eigenlijk wilde ik ook best wel douchen. Ik dacht, ja, als jullie allemaal bezig zijn, dan kan ik ondertussen wel douchen. Maar dat was dus niet de bedoeling. Dus ik bleef wel gewoon beneden op de bank in mijn badjas. Boven was in die zin, hè, zo voelde het ook wel. En ik weet niet, zo zullen ze het niet uitgelegd hebben van, hè, dit is nu een plaatsdelict. En, want zij zagen ook echt wel dat we natuurlijk hartstikke verdrietig waren en dat ze te maken hadden met rouwende ouders die in shock waren. En dus zo is het niet, maar je voelt dat natuurlijk wel, want je voelt heel duidelijk, hey, ik mag niet douchen, er staat daar een agent. Dus je voelt wel degelijk dat er onderzoek wordt gedaan en dat er twijfel is over de toedracht van de situatie. Dat voel je wel.
Dus jij en misschien jullie voelde je wel een beetje als een soort van verdachte
ja,
in je eigen huis?
Wel. even dat je, je voelt je slachtoffer, je bent slachtoffer. Maar je voelt ook wel dat er mensen zijn die even moeten uitsluiten of je niet per ongeluk verdachte bent. En ik ben een nuchter mens. Ik weet ook wel dat het niet normaal is dat een kindje komt te overlijden. En dat dat natuurlijk vaak gebeurt onder verdachte omstandigheden. Dus dat realiseer je je. Er schoten ons natuurlijk ook allerlei dingen door het hoofd of we niet per ongeluk iets hadden gedaan waardoor we wel verantwoordelijk waren voor haar overlijden. Hè? Je bent natuurlijk in dat hele proces van zwangerschap en ben je ook meegenomen over de veiligheid en hoe een bedje veilig moet worden opgemaakt en zo. Dus je gaat onmiddellijk twijfelen aan jezelf. Hebben we iets verkeerd gedaan? En wij hadden onze afwegingen om bepaalde dingen te doen die volgens het wiegedoodprotocol niet geadviseerd waren. Maar die deden wij toch. Je moet je voorstellen dat onze dochter dus die zonde had en die kon ze met haar handjes heel makkelijk te pakken krijgen, dat jeukt. Dus het was in haar belang dat ze die er niet uittrok. En ook in ons belang. Dus we hadden haar met krabwandjes in een pukkenbabytje. Dat is een soort inbakerzakje met klittenband. Daar hadden we haar ingebakerd. Waardoor zij een hele hoop dingen niet kon. Zij kon zich dus ook niet makkelijk omrollen nog. Wij hadden voor haar bepaald hoe zij in haar bedje lag. Maar tegelijkertijd wetend dat volgens de adviezen niet het meest verstandige is om te doen. He, dus dat voel je ook, dat je denkt, ik heb daar een afweging gemaakt. En misschien wel eentje die me heel duur komt te staan.
En was je daar bang voor?
Zeker, ja. Ik weet ook nog dat ik dus in een reflex die spullen weg wilde halen uit dat bedje. Omdat ik dacht, straks gaan ze me uitleggen dat ik het allemaal niet goed gedaan heb. En dat wist ik. Maar ik wilde zo graag goed voor haar zorgen. Dus ik weet nog dat ik in een reflex zei, ik haal het er allemaal uit. En dat mijn vriend gelukkig zei, nee, je laat alles zoals het is, want we hebben niets te verbergen. Dus we laten het zoals het is. En dat ben ik achteraf heel dankbaar voor. Want dat is natuurlijk gelukkig achteraf hebben we te horen gekregen wat de reden is. Of de meest waarschijnlijke reden van haar overlijden. Dus dan is het heel fijn dat je het allemaal intact hebt gelaten. Terwijl er ergens iets in je natuurlijk zich aangesproken voelt van je hebt het niet goed gedaan. Nou, dat willen moeders die net moeder zijn niet zo graag horen. Want die zijn al zo onzeker over van alles. Dus dan schrik je even heel erg. Denk je, oh shit. Ik heb iets gedaan wat ik niet had moeten doen. En iedereen heeft het me nog zo gezegd. Hè? Dat gevoel. Ja.
En op dat moment kom je dan ook voor het eerst in contact met Frits.
Ja.
De schouwarts.
Ja.
Want jij was daar, Frits. Of jij werd opgeroepen?
Ja, ik kreeg een oproep die ochtend. Het was 7:45. Eigenlijk had een collega van mij de nachtdienst tot 8:30. Maar goed, hij had een andere afspraak en ik had de dagdienst. Dus ik ben daar naartoe gegaan. En ik denk dat ik daar zo om 8:30 ongeveer op de stoep gestaan heb. Ja, daar stond een agent inderdaad buiten mij op te wachten. Ik ben ook toen meteen naar boven geleid door de agenten. Ik heb jullie niet eerst gezien of even een hand gegeven. Ik herinner mij nog goed dat jullie huis vol stond met politiemensen. Maar goed, ik heb dus eerst boven gekeken en het wiegje gezien en het overleden kindje. Ja, Meerte was natuurlijk een kind dat later zich ontwikkeld had dan een normaal kind. Maar goed, ik heb haar helemaal bekeken boven, eigenlijk buiten jullie aanwezigheid. Ik kon daar eigenlijk niet zoveel aan zien. Er was inderdaad wat voeding naar buiten gekomen, dat kon ik zien. Ze had een aangeboren afwijking van een oor. Nou, dat heb ik natuurlijk ook bekeken en beschreven. Ja, de littekens waren er nog van de maagoperatie. Ik heb het verslag er nu nog eens op nagelezen. Het is natuurlijk alweer 12 jaar geleden, maar dat was het eigenlijk. En toen heb ik het besproken ook met de agenten die daar waren. Eigenlijk is het dus zo dat we daar ook weer met de recherche waren en met de forensische opsporing.
Dus eigenlijk die hele drie eenheid
was ook daar aanwezig. Er was een hulpofficier van justitie, dus een leidinggevende. En ik denk dat er 8 à 10 politiemensen geweest zijn. Nou goed, ik heb Meerte helemaal bekeken en toen ben ik naar beneden gegaan en met jullie in gesprek gegaan.
Ja.
Zo is het eigenlijk gegaan en heb ik van jullie wat gehoord over de achtergrond. Ja, toen ben ik weer naar boven gegaan.
Als je 4 maanden op de intensive care zit, bouw je stiekem toch ook wel een klein beetje een relatie op, ook met de verpleegkundige. En een van die verpleegkundigen, dat weet ik dus nog, toen Frits weer naar boven was, die belde mij helemaal overstuur. Wat hoor ik? Wat is er gebeurd? Die was helemaal... En dat weet ik nog, dat ik dat ook zo erg vond. Dat ik dacht, oh ja, dat hele team verpleegkundigen heeft 4,5 maand zijn best gedaan om haar leven te redden. En nu is ze toch overleden. Wat erg, hè? Dus ik voelde me bijna naar haar toe ook schuldig. Die waren ook echt helemaal in shock.
En nu, Frits, heb jij het verslag van dit onderzoek voor je liggen? Kan je er iets uit voorlezen? Of mag dat of niet? Of is dat...
Ja, maar van mij wel.
Nou, als moeder het goed vindt, dan mag het.
Moeder vindt dat goed.
Ja, want ik moet natuurlijk op dat moment al een richting aangeven. En ja, de enige richting die ik op dat moment moet bepalen, heb ik hier twijfel over een natuurlijk overlijden. Hè, dan is het daarmee per definitie een niet natuurlijk overlijden. Of durf ik hier te zeggen, dit is een natuurlijk overlijden geweest. Ja, twijfel over natuurlijk overlijden, dat zijn eigenlijk maar 3 smaken die we kennen. Dat is een ongeval, bijvoorbeeld het kind is gestikt, dat is een ongeval. Het is een misdrijf, dan ga je al snel bij een baby denken, er is een ouder die hier in het spel is, die iets gedaan heeft. Of het is een zelfdoding. Nou, bij een baby is daar natuurlijk geen sprake van. Dus er zijn eigenlijk nog maar 2 smaken over als je zegt, hè, het is twijfel over natuurlijk overlijden. Het is een ongeval geweest of het is een misdrijf. Maar ik mag ook zeggen, het is een natuurlijk overlijden. Toen ik beginnend arts was, forensisch arts, nou ja, ruim 30 jaar geleden. Toen had ik de neiging om te zeggen, het is een niet natuurlijk overlijden. Ik heb er twijfel over. Want ja, ik weet niet wat er gebeurd is en... Dan kies ik voor de veilige weg, vanuit mijn perspectief gezien, voor de veilige weg. Ik geef twijfel over natuurlijk overlijden af. Dat heb ik in het geval van Meerte niet gedaan. Ik heb geconcludeerd aan het eind van mijn onderzoek dat ik een natuurlijk overlijden af mocht geven. Op het moment dat ze dus nog in de armen van haar ouders lag en nog niet onderzocht was. En wat heb ik toen gezegd? Ja... Het was natuurlijk een kwetsbaar kind. Ze is relatief kort na een nachtelijke voeding overleden. Ze werd natuurlijk gevonden om 6:55 ochtends, hè, ja, door Ilko. Maar zelfs om 4:00 s'nachts had ze de laatste voeding gehad. Maar op het moment dat ze werd gevonden door vader was ze al koud en stijf ook. Hè?
Ja.
Dus ja, dat wil zeggen, ze was dus al misschien 2 uur daarvoor overleden. Dat weten we natuurlijk nooit precies. Het enige wat ik kan zeggen, als ze al lijkt stijf en koud is om 6:55, dan is ze niet om 6:45 overleden. Dan is het echt tussen 4:00 en 6:00 geweest. Er zijn geen aanwijzingen voor een verklaring zoals verstikking, heb ik geconcludeerd, door aspiratie van voeding of in het eigen slijm. Ja, wat bij kinderen en ook bij ouderen nogal eens optreedt, is dat het voedsel vanuit de maag omhoog kan komen. Dan komt het vervolgens terecht in de longen. En dan krijg je dus aspiratie, heet dat. Het is je eigen voedsel wat in de luchtweg terechtkomt. Toen heb ik gezegd van ja, het overlijden, dat lijkt in het kader te staan van een congenitaal syndroom. Dus een aangeboren afwijking. Gelet op de onvoldoende ontwikkeling van de long, de ligging van het hart, de onvolledige aanleg van het rechteroor. Ik heb gezegd, ouders hebben veel zorg gehad rond hun kind vanaf de geboorte. Ouders bewilligen in obductie. Dus ouders geven toestemming dat het kind obductie ondergaat. En ze overleggen nog over de schedelobductie met de huisarts. Obductie, dat is dus het openmaken van het lichaam. Dus het open en het uitnemen van de organen. En het onderzoeken, macroscopisch, dus wat je ziet met je blote oog, maar ook microscopisch, dus het onderzoeken van de weefsels die je dan uit kunt nemen. Maar ook doen ze dan allerlei onderzoek zoals kweken. Dus je kunt ook naar infecties kijken. Ze doen ook onderzoek naar stofwisselingsstoornissen, metabole afwijkingen. Dat kan allerlei extra informatie opleveren. Genetische afwijkingen kunnen ze dus ook onderzoeken. Daar is nu nog weer veel meer in mogelijk dan 12 jaar geleden. Daar worden heel veel nieuwe afwijkingen ook beschreven, zeldzame afwijkingen. Dus dat is, obductie geeft dus eigenlijk de mogelijkheid om tot een uitslag te komen. En schedelobductie betekent dat je ook de hersenen uitneemt. Dus dan ga je het achterhoofd openen, dan ga je de schedel openen en dan neem je de hersenen uit. Kun je ook de oorzaken van overlijden die zich in de hersenen hebben afgespeeld aantonen. Dus dat is, ja, dat is nog een stap verder voor ouders. He, want ja, hoe komt mijn kind daaruit? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag voor een ouder.
En dat adviseerde jij de ouders?
Ja.
En toen dacht jij, Rivka?
Nou, het fijne was, en daar ben ik dus net wat ik al zei, dat je toch heel lang denkt, oh jee, als ik maar niet iets verkeerd heb gedaan. 12 jaar later ben ik zo dankbaar dat we het advies wat we toen heel nadrukkelijk ook hebben gekregen. Want op het moment dat het lichaam wordt vrijgegeven, hè, dan ben je als ouder dus weer zelf, heb je de regie. Zo voelt het ook wel echt. Dat je denkt, oh oké, nou dit onderzoek tot nu is klaar. En nu mogen we zelf weer bepalen wat er gaat gebeuren, zeg maar. En ergens wil je natuurlijk heel graag dat dat kindje, wat je de hele ochtend eigenlijk al niet hebt mogen zien en vasthouden, dat het bij je blijft. Want je hebt het al die uren moeten missen en je weet ook dat de dagen die je nog hebt maar beperkt zijn. Maar je weet ook dat op basis van dat advies, dat zo duidelijk aangeeft van joh, we gaan al wat jaren mee in dit vak. En we hebben al zo vaak gehoord, ja, wat ik hier nu eigenlijk ook vertel, denk ik, dat het op termijn zo fijn is als je antwoorden krijgt die je anders nooit gaat krijgen. En je krijgt ook geen herkansing meer. Dus het is wel nu en anders niet. Als je ervoor kiest om het niet te doen, ja, dan is zo van een paar dagen begraven en dan komen die antwoorden nooit meer. Dus er is echt wel heel prettig, op een hele prettige manier, nadrukkelijk geadviseerd. Ook al voelt alles nu zo dubbel, maar doe het. En daar ben ik heel dankbaar voor. Want ja, dat is wel waarom een heel aantal dingen van je schouders zijn. Hè. Ik hoef me nooit meer af te vragen of dat speentje wat ik daar met goede bedoelingen had neergezet. Of het wiegje wat ik met de beste intenties in haar bedje had gelegd. Of dat misschien toch, dat zou anders altijd iets zijn wat in je achterhoofd blijft rondzingen. En dat is er nu uit. En daar ben ik heel, heel blij mee, want dan kan je verder. Ja, dus we hebben toen inderdaad op dat nadrukkelijk advies besloten om haar dus inderdaad toch weer af te staan. Want dan werd ze dus weer uit ons huis weggenomen.
Is dat meteen dan of gaat daar tijd overheen?
Ja, heel eventjes, want dat moet aangevraagd worden. Dus we hebben daar met de huisarts inderdaad nog over gehad. En met name inderdaad precies wat Frits zegt, die schedelobductie. Je wil natuurlijk heel graag, ook al is je kindje overleden, je wil het zo ontzettend graag bij je hebben. En zo puur mogelijk. Hè? Dus een van de redenen dat mijn vriend ook bijvoorbeeld, toen hij zich besefte, ze is er niet meer, heeft hij ook onmiddellijk die zonde van haar gezicht getrokken. Omdat we haar natuurlijk nooit zagen zoals normale kindjes eruit zien. Hè? Ze was altijd een patiënt. Ze had altijd een sticker op haar wang. Hè? En in het begin helemaal ingepakt in allemaal dingen voor haar neus om haar te helpen beademen en weet wat. En nu konden we eindelijk dat gezichtje zo puur zien. En vervolgens zou ze dan voor dat onderzoek opnieuw verminkt worden in haar gezicht. Dat vonden wij een heel onplezierig idee. Alles voor de wetenschap en alles voor de antwoorden. Maar hoe krijgen we haar inderdaad terug? En toen heeft inderdaad de huisarts uitgelegd, wat jij net ook heel mooi beschrijft, dat aan de achterkant gebeurt. De huisarts heeft dat toen aangevraagd. Nou, dat heeft dan even geduurd en toen is ze opgehaald. Ik weet in elk geval dat ze toen door de uitvaartondernemer volgens mij is teruggebracht. En dat we ook aan hem kleren hadden meegegeven van als ze uitonderzocht zijn en ze wordt weer aangekleed, trek er dan maar dit aan. Dit is dan waar we haar in zouden willen begraven. Dat was heel fijn, want toen kregen we haar ook inderdaad terug, gewoon met een mutsje op. Er was helemaal niets van te zien. We kregen echt gewoon onze dochter terug. Toen ze was overleden, hadden we een kinderlijkje in huis. En toen we het terugkregen na het onderzoek, had ik mijn dochter weer terug. Dus ineens was het geen kinderlijkje meer, maar was het ook onze dochter weer. Dus dat was heel fijn.
En dan begrijp ik dat jullie na afloop van alle gebeurtenissen nog contact hebben opgezocht met Frits.
Ja, met Frits en met de recherche. Omdat je natuurlijk in een rouwproces komt en omdat je bij heel veel dingen tot de conclusie komt dat het fijn zou zijn om dat nog af te ronden of zo. Hè? Want omdat je achteraf concludeert, het is goed afgelopen. Hè? Gelukkig is daar een goede inschatting geweest. daar ben je dankbaar voor. Je bent dankbaar voor het feit dat mensen je zo respectvol hebben behandeld al die tijd. Hè? Ook al heb je je slachtoffer gevoeld, je voelt ook wel dat mensen geschrokken zijn en hun best doen om je te steunen. En ik vond het heel fijn om ook van de politie te horen, hoe is dat nou gegaan? En eigenlijk ook om van Frits te horen, wat heb je nou eigenlijk allemaal gedaan? Hè? Want je beschreef net al dat de melding zeg maar om 5 voor 7, dus wij voor 7 uur hadden wij onze dochter in bed aangetroffen. En nou ja, Frits kwam om 8:30, maar die heeft heel zorgvuldig zijn werk gedaan. Voor je gevoel zit je uren en uren beneden te wachten zonder dat je antwoorden hebt. Dus het is heel fijn om later te horen, wat heb je nou precies gedaan? Waarom duurde het zo lang? He, want als je beneden zit, heb je daar geen idee van. En denk je alleen maar, ik wil nu mijn kind weer vasthouden. En dat kan niet snel genoeg gaan. Dus voor je gevoel duurt het heel lang. En dan is het heel fijn om later nog het gesprek aan te gaan en te horen van zowel die agenten of de politie als van Frits. Van joh, nou vertel eens, hoe is dat gegaan? En dat is voor ons proces belangrijk. Zij legde toen dus ook uit het gevoel wat je hebt van ik ben een tijd verdachte. Wat een heel onplezierig gevoel is uiteraard. Maar dat zij ook uitlegde van waar ze dan allemaal naar kijken. Eigenlijk wat jij in de andere series ook al de red flags hebt genoemd. Hè? Dus zij legde ook wel uit van dit is waar we dan naar kijken. En we zagen al vrij snel dat we in een huishouden kwamen waar de boel eigenlijk best wel heel erg op orde was. Voor ons was het al vrij snel een inschatting dat het geen bemoeienissen van ouders in de verkeerde zin van het woord. Hè, en dat was ook de reden dat jullie in de woonkamer mochten blijven. Want als dat bij ons wel het gevoel van twijfel was geweest, dan hadden jullie niet in de woning mogen blijven. Dan hadden we jullie uit de woning verwijderd. Dus dat was heel erg een opluchting om achteraf te horen dat ook zij toen al zagen dat we de beste intenties hadden en dat er geen kwade opzet was in elk geval. En dat we toen ook dachten, dan willen we ook nog wel van die forensische arts horen wat die allemaal al gedaan heeft, wat hij al die tijd boven heeft uitgespookt met ons kind. En dat was ook heel fijn dat Frits daar ook direct voor open stond en dat we hem dus mochten ontmoeten om die vragen te stellen.
Ja, ik vind zelf ook, hè, als ik erop terugkijk, ik heb nu natuurlijk ook nog weer eens het verslag van de patholoog gelezen. Maar daar ben ik toch heel dankbaar om te zien dat er ook een echte verklaring is gekomen. Hè. Ik heb toen gezegd, het staat in het kader van een congenitaal syndroom. Maar er is ook een virusinfectie bij aangetoond, een cytomegalievirus. Dus dat is een virus dat ook een hartspierontsteking kan veroorzaken. En die is ook aangetoond. Dus dat is eigenlijk ook de verklaring geweest, de combinatie van de virusinfectie met de reeds bestaande congenitale afwijkingen, die hebben Meerte ook het leven gekost. Ja, ik heb ook helaas recent meegemaakt een situatie waarbij een zuigeling overleden is aangetroffen in het bed tussen ouders en waarbij we wel de ouders moesten wegsturen en we in witte pakken ingegaan zijn. Daar waren ook veilig thuismeldingen in de zwangerschap, na de geboorte en waarbij er wel twijfels zijn. Een kind dat verstikt bleek te zijn en ja, hoe is het verstikt? He, dat is altijd een vraag, die kun je dan niet beantwoorden. Het kan natuurlijk zijn dat het kindje gewoon in dekentje gestikt is. Dat blijft toch ook, vind ik, moeilijk ook, he, om dan dat te moeten zeggen en te moeten concluderen, maar en ik ben heel blij dat ja, in het geval van jou, Rivka, dat op een manier is gegaan waar we allebei met voldoening op terug kunnen kijken.
En dan krijgt het verhaal nog een hele vreemde wending.
Ja, klopt. Ja, jaren later werd het dus tijd voor mij, vond ik, om de provincie als werkgever te verlaten. Ik had gesolliciteerd bij GGD Regio Utrecht. Toen liep ik hier natuurlijk op een hele andere manier het pand binnen dan de keer dat ik er geweest ben voor wellicht eens een keer een reisvaccinatie of dat nagesprek met Frits. Dus eigenlijk heb ik volgens mij die link nooit zo heel erg bewust gelegd. Ja, dat was 7 jaar na het overlijden. Ja, in 2018 ben ik hier komen werken. En een van de eerste taken die ik had was het faciliteren van het opleidersoverleg. En daar ontmoette ik Frits voor het eerst. Maar ook toen had ik het niet de link gelegd dat de Frits was die bij ons kind was geweest. Dat heeft denk ik nog een jaar geduurd voordat ik dacht, hey, wacht eens even, dat is die man die toen bij ons in huis is geweest. En toen ben ik inderdaad eens een keer op Frits afgestapt. Toen zei ik, kun je je dat nog herinneren? Want ik herken jou nu. En ik wil toch nog eens even tegen je gezegd hebben dat ik heel blij ben met de manier waarop dat gegaan is. Dat wij beide heel dankbaar zijn voor de zorgvuldigheid waarmee je te werk bent gegaan en de integriteit. En ook de tijd die je dus daarna nog hebt genomen om ons daarover te woord te staan en onze vragen te beantwoorden. Dus toen hebben we elkaar dus even op die manier ontmoet. En daarna vele keren nog in de wandelgangen even ontmoet en gesproken.
Ja, toen Rivka bij me stond van, weet je nog dat? Toen wist ik meteen de situatie mee te herinneren. Het bijzondere is natuurlijk ook geweest dat jullie nog een half jaar later langsgekomen zijn. Ook dat maak ik wel eens vaker mee, maar ook weer niet zo heel vaak. Dus de keren dat ouders van een overleden kind langsgekomen zijn bij mij, dat is maar twee keer gebeurd of drie keer misschien in de ruim 30 jaar dat ik het vak uitoefen. Dus dat is redelijk uitzonderlijk ook. Ik wil daar ook altijd graag tijd voor vrijmaken. Ik vind het ook heel belangrijk. En ik vind het ook een van de mooiste dingen die ik in mijn werk doe en die ik ook, mag ik wel zeggen, in mijn leven gedaan heb. He, dat ik deze gesprekken mag voeren, ook met nabestaanden.
Dat wil ik daar toch ook nog maar even bij benadrukken. Dat het klinkt natuurlijk allemaal heel naar en vervelend. En ook voor ons is het uiteraard echt zo dat het heel, heel verdrietig is dat we ons kind zijn verloren. Maar we zijn toch ook heel dankbaar dat we in een land leven waar dit allemaal zo zorgvuldig gebeurt. Want uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd, mede voor gezorgd, dat wij, denk ik, goed uit dat proces gekomen zijn. En ons leven ook weer op een goede manier invulling hebben kunnen geven. Dus ja, dat is ook een hele, weliswaar misschien tragische kant van het vak, dat je dit soort vervelende dingen moet onderzoeken, maar tegelijkertijd dus echt een enorme belangrijke rol hebt richting nabestaanden om helderheid te scheppen en ook voor die nabestaanden dus inderdaad die puzzel compleet te maken. En daarmee kunnen ze verder. Dat is denk ik iets heel moois, ook aan dit vak. Ja.
En tot zover deze laatste aflevering. Ik wil Rivka en Frits bedanken voor hun waardevolle toevoeging in deze serie. En ik wil iedereen ook via deze weg bedanken voor de positieve reacties op de eerdere afleveringen. En vind jij deze aflevering, podcast of serie nou leuk? Dan kan je mij enorm helpen door naar de beschrijving van deze aflevering te gaan in je podcast-app. En op het linkje te klikken om mij te steunen. Je kan dan eenmalig een bedrag overmaken en dat helpt mij in ieder geval om verhalen te blijven maken.